Welkom bij deze podcast van het Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie. Om van elkaar te leren gaan we in gesprek met gemeenten en experts die werken aan het aardgasvrij maken van wijken, buurten en dorpen. Luister mee hoe zij ons vertellen over hun projecten, ervaringen en plannen.
Hallo allemaal, ik ben Anna Anconé en vandaag gaan we in gesprek over de kansen en uitdagingen bij de aardgasvrij aanpak in een plattelandsgemeente. We praten daarover met Esther Slech, procesregisseur duurzaamheid bij de gemeente Goeree-Overflakkee, en Ruud Dorenbos, senior projectleider bij Platform 31. Welkom Esther en Ruud in deze podcast. We zijn momenteel in het oude raadhuis van Middelharnis, een van de kernen op Goeree-Overflakkee. Kunnen jullie je beiden even kort voorstellen?
Ja, zeker. Ik ben Esther Slech. Ik ben procesregisseur duurzaamheid bij de gemeente Goeree-Overflakkee. Dat doe ik sinds 2018. En ik houd mij vooral bezig met de energietransitie in de gebouwde omgeving. Dat gaat iets breder dan alleen de warmtetransitie, omdat we ook hebben gezegd van ja, in zo'n dorp wil je ook opwek erbij pakken, opslag eventueel. En dat doen we in samenhang met de regionale energiestrategie.
Ja, mijn naam is Ruud Dorenbos. Ik ben werkzaam bij Platform 31 als senior projectleider. Platform 31 is een kennis- en netwerkorganisatie die zich met allerlei stedelijke en regionale vraagstukken bezighoudt. Op heel veel uiteenlopende terreinen. Van duurzaamheid tot woningmarkt en van sociaal domein tot alles wat met regionale economie te maken heeft. En binnen Platform 31 zijn we heel actief op allerlei opgaven in het landelijk gebied.
Oké. Nou, welkom. Esther, we zijn nu op Goeree-Overflakkee. Dat is een plattelandsgemeente. En kun je iets meer vertellen over de gemeente?
Ja, Goeree-Overflakkee is een eiland. Eigenlijk al heel lang, met drie verbindingen, vier. Gekoppeld aan of het volgende eiland, Schouwen-Duiveland, of richting de Hoeksewaard en Voorne-Putten. En op het eiland wonen ongeveer 50.000, iets meer dan 50.000 mensen. En die wonen in zo'n 20.000 woningen. Waarvan nu ongeveer een derde, 30%, 20%, tussen de 20 en 30% is van onze woningcorporatie, Oost-West Wonen. En het overgrote deel van de rest is particulier woningbezit.
Oké, en hoeveel kernen?
15 dorpen,
ja.
En een aantal buurtschappen.
Oh ja, kijk, dat is nog een kleinere schaal weer. Ja. Oké, en kun je ook kort omschrijven wat jullie aardgasvrij aanpak is?
Onze aardgasvrij aanpak is vooral gericht op onze inwoners. Dus staat echt ten dienst van de inwoners in de gemeente. Dat heeft ook met het woningbezit te maken. 70% van degenen die uiteindelijk de overstap moeten maken zijn ook eigenaar van de woning die zij gebruiken. En dat betekent ook dat het uiteindelijke mandaat, de investeringsbeslissing, et cetera, bij hen ligt. En daarnaast heeft onze gemeenteraad aangegeven dat de transitie vooral ook gecontroleerd moet gaan verlopen. Dus we moeten echt opletten van hoe we gaan temporiseren, hoeveel snelheid we maken, wat we tegelijk aan kunnen pakken. Zodat we als gemeente ook die inwoners zo goed mogelijk kunnen blijven faciliteren. Dus de kwaliteit van het proces staat daar heel erg voorop.
Oké. Ja, want anderhalf jaar geleden is vanuit het programma Aardgasvrij Wijken ook een leerkring gestart. Dat heette de Plattelandsaanpak Aardgasvrij. Daarmee wilden we ook aan de slag gaan met de kansen en de uitdagingen op het platteland. Als het gaat om die aardgasvrij opgave. En er was toen ook veel animo voor vanuit plattelandsgemeenten om daarmee aan de slag te gaan. Want die waren blij dat er aandacht was voor het platteland. Omdat vaak toch ook de focus is op die stedelijke oplossingen als het gaat om de warmtetransitie. En Esther, jij was een van de vormgevers van deze leerkring en ook wel echt pleitbezorger voor meer landelijke aandacht voor het platteland hierin,
ja.
Toch?
Ja, absoluut. Wat heel interessant is, is dat wat eigenlijk heel logisch is, is dat men landelijk als eerste ging kijken naar de grote omslag van aardgasgebruik naar voor verwarming van woningen naar het stoppen daarmee in 2050, dan zie je dat de focus eigenlijk heel erg ligt op de transitie in grote heterogene gebieden. Dus grote wijken, et cetera. En Het eerste waar we daar tegenaan liepen was dat in de rapporten die wij daarvoor kregen, dat de dichtheden niet klopten. Want een dorp is eigenlijk anders dan een stadswijk, ligt niet gekoppeld aan andere bebouwing, veelal. Dat ligt vrij in het landelijk gebied. En in het postcodegebied ligt er dan ook een deel weiland of akkerbouwgebied of natuurgebied om dat dorp heen. En dat wordt meegerekend in dat postcodegebied. Dus wat er gebeurde was dat wij ook aan de gang gingen met die gegevens en dachten, maar dit kan niet kloppen. Er is iets heel geks hiermee aan de hand. En een collega van mij die is dus daar dieper ingedoken. En die zei, ja, die kwam er dus uiteindelijk achter van, hey, die plattelandsgebieden zijn meegenomen in de berekening van de dichtheden op postcode 6 niveau. En dat is even een klik waarna we beter zijn gaan kijken naar van wat gebeurt er nou in dorpen anders. En dan zie je dat er een aantal dingen wel echt opvallend anders zijn. Alleen al fysiek. Als je bijvoorbeeld naar Goede Overflakke gaat en je gaat een gemiddeld dorp in, dan zul je zien dat de woningopbouw is heel divers. Dus we hebben niet, we hebben geen grote wijken, of maar heel beperkt eigenlijk. Nou, we hebben eigenlijk geen grote wijken met 1000 of meer hetzelfde type woningen. Dat is, als je in zo'n dorp begint, dan begin je bij de kerk. En rondom de kerk staat een rijtje huizen van voor 1900. Mm-hmm. Nou, daaromheen staat soms een boerenschuur tussen de bebouwing. Soms iets wat historisch agrarisch gebruik is en nu is omgetoverd tot bedrijfsruimte of woonruimte. Er staan een aantal woninkjes wat de woningcorporatie ooit heeft gebouwd in de jaren 70. En dat ligt allemaal door elkaar in grootheden van 5, 10, soms 30 woninkjes. Dat betekent dat je met je aanpak ook met heel veel diversiteit te maken hebt in één gebied. En dat betekent dat je daar anders naar moet gaan kijken. Onder andere.
Ja, en dat is niet te vergelijken dus met de gemiddelde stadswijk, waar dus het meeste aandacht voor was.
Nee, dat is echt wel heel anders. Dus wij hebben ook, als je kijkt naar zo'n dorp, dan je hebt daar woningen binnen één eenheid, heb je eigenlijk woningen van voor 1900 en woningen uit afgelopen jaar soms. Maar ook qua sociale opbouw. In een dorp wonen groepen die het sociaal-maatschappelijk wat moeilijker hebben. En daar wonen groepen die het sociaal-maatschappelijk best lekker voor elkaar hebben. En dat zit allemaal in hele kleine gebiedjes bij elkaar. Dat heeft voor- en nadelen. Ik ben ook zeker niet pleitbezorger van, oh, we hebben het allemaal zo moeilijk op het platteland. Dat zeker niet. Maar ik denk wel dat het een andere kijk op deze gebieden vraagt en op de directe omgeving, et cetera. Zijn andere dingen mogelijk? Er zijn ook sommige dingen zijn ook gewoon niet mogelijk.
Ja, oké. Okay. Ja, Ruud, want jij doet vanuit Platform 31 ook landelijk onderzoek naar opgaven in het landelijk gebied. Herken jij ook dat beeld dat dat Esther nu schetst daarover?
Ja, ik ben het zeker eens met Esther dat het heel belangrijk is dat er veel aandacht uitgaat naar het landelijk gebied. En dat geldt niet alleen voor het thema duurzaamheid, maar dat geldt voor heel veel thema's. En volgens mij dat idee dat vindt ook steeds meer weerklank in Den Haag. Hè? En je had Remkes natuurlijk die recent in zijn rapport wat wel kan. Hè? Die wees op die toenemende kloof tussen stad en platteland. En ja, waar het volgens mij om gaat, is dat er gewoon meer behoefte is aan aandacht voor zaken die op het platteland wat minder soepel verlopen en die in Den Haag niet echt goed doordringen. En dan heb ik het niet echt specifiek over duurzaamheidsgerelateerde onderwerpen, maar bijvoorbeeld over allerlei praktische zaken die aan het verdwijnen zijn in het platteland. Je hebt het OV is daar bijvoorbeeld een voorbeeld van. Maar ook allerlei voorzieningen zoals een geldautomaat, die je in heel veel dorpen niet meer ziet. Allerlei voorzieningen waaraan gehecht wordt, die verdwijnen in het landelijk gebied. Dus ja, wij, ook als Platform 31 zijnde, vinden het heel belangrijk dat er veel aandacht uitgaat naar het landelijk gebied. En wij proberen dat ook op allerlei mogelijke manieren onder de aandacht te brengen. Zeker binnen ministeries. Mm. En we zijn daarom nu ook met een trendstudie gestart. Of die zit eigenlijk al in de afrondende fase. Waarom we ons richten op juist de kleinere gemeenten in het landelijk gebied. Hè. Dat doen we samen met de P10-gemeenten. Nou, gemeente Goeree-Overflakkee is ook een P10-gemeente. Ja. En we doen dat ook met de K80 gemeenten. Dat zijn gemeenten van rond de 20.000 inwoners. En in die trendstudie besteden we aan allerlei thema's aandacht, waaronder ook thema duurzaamheid. Nou, en daarmee proberen we gewoon niet alleen voor die gemeente met een mooi document te komen, maar ook richting ministeries en andere partijen die op wat voor manier dan ook met het landelijk gebied bezig zijn.
Zodat het geluid zeg maar wat meer doorkomt.
Precies. Ja. Dat is inderdaad onze missie, zeg maar.
Ja, nou ja, dat is belangrijk, denk ik. Esther, we hadden, als het gaat om de technische oplossingen zeg maar in de warmtetransitie, want we moeten natuurlijk van het aardgas af, maar ja, wat wordt dan het alternatief? Welke kansen en uitdagingen biedt het platteland volgens jou?
Als ik even naar onze gemeente mag kijken, dan zie je dat onze warmteoplossingen, mogelijkheden best wel beperkt zijn. Dus wij hebben geen grootschalige restwarmte die we kunnen gebruiken om gebieden te verwarmen. Qua geothermie zijn we ook niet bepaald rijkelijk bedeeld. En dat betekent dat eigenlijk een heleboel hoge temperatuur of midden- of hoge temperatuur voor ons afvallen. Dus dat betekent ook dat we naar andere oplossingen aan het zoeken zijn gegaan. En dan zie je dat we aan de ene kant zoeken naar toch mogelijkheden om grotere groepen inwoners met een klein middelgroot warmtenet te kunnen voorzien van middentemperatuur warmte. En dan kom je al gauw uit op zonthermie als warmtebron. We hebben een tijdje gekeken naar de mogelijkheid om op lage temperatuur collectieve voorzieningen aan te leggen. Maar wat we ons afvroegen was, omdat het de ruimte binnen de dorpen best wel oké is, van wat zou dan voor inwoners het verschil zijn tussen een lage temperatuur warmtenet, waarbij je het halve dorp overhoop moet gooien, et cetera, en voor inwoners het aanleggen van een warmtepomp. Dus waar het in veel dorpen op neerkomt, is of een middentemperatuur warmtenet of een lage temperatuur een warmtepomp. Wat je ziet bij die middentemperatuur warmtenetten is dat het is elke keer een dubbeltje op een kant. Financieel technisch. Dus als je het door gaat rekenen, dan kan dat eigenlijk maar net uit. En wat dat interessant zou maken, is ook de discussie over wat je met het net wil. Omdat de afstanden van andere gebieden zijn best wel groot. Dus op het moment dat je extra capaciteit moet gaan bijleggen op gemeenteniveau, op het elektriciteitsnet naar buiten toe, dan kunnen wij ons afvragen van wil je dan. Dat kunnen we eigenlijk meenemen in de afweging. Je krijgt ook een sociaal-maatschappelijke afweging van waar wil je het ruimtegebruik neerleggen? Wil je dat neerleggen bij de inwoner die een ruimte in zijn huis moet reserveren voor een warmteinstallatie? Of wil je dat neerleggen bij het hele dorp, waarbij je zegt van nou, we doen dat ruimtegebruik buiten de woning en we leggen een warmtenetje op? Dat zijn allemaal zaken die uiteindelijk doorslaggevend gaan zijn voor het wel of niet kiezen voor een warmtenet ergens en de mogelijkheid daarvan. Wat overblijft is de woningvoorraad, waarvan we eigenlijk nu al weten dat we er gewoon niet, dat we het niet voldoende geïsoleerd kunnen krijgen met de middelen zoals we ze nu zien, innovatie daar gelaten, om ze fatsoenlijk te verwarmen na 2050. En dan heb ik het over de grofweg 10%... monumenten, ja, beschermd dorpsgezicht in onze dorpen. Daarvoor moeten we kijken naar duurzame gassen. Dus dan heb ik het over biogas of waterstofgas. Nou, wij draaien op dit moment een pilot in Stad aan het Haringvliet, waar het gaat over waterstofgas in de gebouwde omgeving als verwarming. Mm-hmm. Als dat slaagt, dan is nog maar de vraag of de omstandigheden in 2030, want dat is het moment dat we kunnen kijken of die pilot geslaagd is, of de omstandigheden zo zijn dat we ook kunnen zeggen van hey, dat bieden we aan inwoners en inwoners vinden dat aantrekkelijk genoeg om die stap te nemen. Ja, en op biogas, dan heb je het over biogas uit mest. Met de hele discussie over stikstof op dit moment is dat ook een grote onzekerheid. Dus wat je ziet is dat daar echt nog wel gaten zitten. Dus voor lage temperatuur, middentemperatuur kunnen we heel veel. De hoge temperatuurverwarming wordt heel moeilijk. En als uitsmijter denk ik dat op het moment dat je naar een plattelandsgebied kijkt, je ook een heleboel mensen hebt die best wel veel meer ruimte buiten het huis hebben. Bij de advisering kijken we nu vooral naar de ruimte op en om en binnen het huis. Maar het aanleggen van bijvoorbeeld warmteopslag op het terrein. We hebben best wel wat inwoners met aardig wat grondruimte. Daar zou dat mogelijk een oplossing kunnen bieden.
Ja, en dat is natuurlijk iets wat het platteland natuurlijk alleen kan en niet in een gemiddelde stadswijk.
Nee, dat gaat heel anders in Rotterdam-Krooswijk dan in Oudorp, om maar een voorbeeld te noemen. En dat zijn dingen waarvan je ziet van daar zijn ook maar heel beperkt voorbeelden van.
Ja.
En ik zou het leuk vinden als we daar meer voorbeelden van krijgen. Omdat met die voorbeelden gaan mensen ook echt wel nadenken over. De meeste mensen hebben een voorbeeld nodig om op een bepaalde manier na te gaan denken. En dan zien ze van, oh, maar dat kan misschien bij mij ook. Ik heb eigenlijk ook gewoon een flink grasveld,
ja.
Die ruimte. Dus ik zou echt wel heel graag die voorbeelden ook in beeld willen brengen, zien. En er zijn zeker partijen die dat aanbieden.
Moet je toch aan de slag met je eigen.
Ja, dat doe ik al. Maar daar zitten we nu niet voor.
Nee, dat weet ik. Dus dan is het eigenlijk. Want je zegt wel van dat de hoge temperatuur, grootschalige warmtenetten kunnen gewoon vaak niet uit. Inderdaad, gewoon qua bron, maar ook qua massa vaak toch ook. Want dat is het beeld bij veel plattelandse gemeenten volgens mij ook.
Nou, we kijken nu voor de massa van warmtenetten, kijken we naar een minimum omvang van 500 aansluitingen.
Ja, precies.
Waarvan 70% meedoet. Dus die 70% is landelijk heel gebruikelijk.
Mm-hmm.
Maar 500 woningen is hier best wel groot. Onze kleinere dorpen bestaan uit 700-800 woningen. Onze buurtschappen minder. Dus daar is dat al niet haalbaar. Daar zou je naar microwarmtenetjes misschien kunnen kijken. Maar de vraag is, nou, dat laten we anderen eerst doen.
Ja.
Maar we kijken nu naar vooral rond de 500 woningen. Dat is ook heel anders dan een stadswijk.
Ja.
Dat is qua. En dan merk je dat inderdaad, wat ik net ook al zei, dat de financiën met name, dus de betaalbaarheid in relatie tot ruimte en techniek, dat wordt echt een dubbeltje op zijn kant. Dus dat je vraagt je moet je afvragen of dat nog echt concurreert met die warmtepomp.
Ja. Nee, dus dat is inderdaad dan de uitdaging.
Ja.
Ruud, ben jij ook in het land tijdens onderzoeken ook mooie voorbeelden tegengekomen van meer die collectieve warmtevoorzieningen op het platteland in dorpen?
Nou ja, die collectieve warmteoplossingen die zijn er wel op het platteland, maar het zijn er niet veel.
Mm-hmm.
Ik denk dat de meeste mensen wel weten, hè, dat kleinere gemeenten die worden over het algemeen, of plattelandsgemeenten worden over het algemeen gekenmerkt door grote oppervlakte, lage bevolkingsdichtheid, veel kleinere kernen. Dus dat zijn eigenlijk allemaal elementen die ervoor zorgen dat zo'n collectieve warmteoplossing niet makkelijk te vinden is. Dus er is echt maatwerk nodig. En niettemin zijn er een aantal interessante collectieve warmteoplossingen die wel een hele kleine schaal, of de meeste zijn van hele kleine schaal. Interessant is bijvoorbeeld een pilot aquathermie in een dorp genaamd Baard. Dat is een dorp in Leeuwarden. In Leeuwarden en Friesland heb je veel oppervlaktewater, hè, veel kanalen, meertjes, slootjes. Nou, en met behulp van een warmtewisselaar wordt dan energie aan het water onttrokken. En dan door middel van een waterpomp wordt die energie gebruikt om het water op de gewenste temperatuur te brengen en daarmee dan ook de gebouwen.
Ja.
Die pilot in Baard die heeft maar betrekking op een tiental woningen en nog een aantal gebouwen, waaronder een school. Een ander voorbeeld is de Noordoostpolder. Daar heb je het dorp Nagelen. En zij werken met een ondergronds warmtebuffer. En via zonnecollectoren op platte daken wordt energie 's zomers opgewekt in de vorm van warm water. En dat wordt dan via een warmtenet opgeslagen in die ondergrondse buffer. En in de winter worden daarmee allerlei woningen en andere gebouwen verwarmd. En in Nagelen gaat het om ongeveer 60 woningen. Dus het zijn vaak kleinschalige projecten. Nu is er recent ook in de gemeente Peel en Maas een experiment gestart in het dorp Panningen. En daarmee werken ze met een warmte-koude net. Dat is enigszins vergelijkbaar met wat ik net beschreef in het dorp Nagelen. En wat interessant is, is dat het om aanzienlijk meer woningen gaat. Iets van 450 woningen, die zouden aan de hand van die warmte-koude net dan van energie voorzien worden. Dus in het land gebeurt er eigenlijk best wel veel. Ja. Maar er zijn nog niet echt maar hapklare antwoorden voor
dus de uitdagingen. Dus nog in de beginfase, zeg maar, vaak?
Vaak wel, ja.
Oké. Oké, dan hebben we het gehad over de technische oplossingen, de technische keuzes die je hebt op het platteland. Maar daarmee ben je er natuurlijk nog niet als je richting een aardgasvrij dorp wil gaan. Want je moet ook natuurlijk dat samen met inwoners doen. En voor wat betreft dat samenwerken met inwoners, participatie en die activatie, zeg maar, richting een aardgasvrij dorp, hebben plattelandsgemeenten vaak te maken met meer gemeenschapszin, waaruit bewonersinitiatieven makkelijker kunnen ontstaan dan in de stad. Tenminste, dat hebben we ook geleerd in die leerkring plattelandsaanpak vorig jaar. Ruud, ik weet dat jij bezig bent met een onderzoek ook naar bewonersinitiatieven naar het Platform 31. Kun jij daar nog wat meer over vertellen?
Nou, we zijn inderdaad bezig met een project waarin we 8 bewonersinitiatieven langjarig volgen. En daar zitten ook een aantal initiatieven tussen die zich op kleinschalig niveau afspelen. Ja, bijvoorbeeld in een wijk of in een dorp. En wat wij zien is dat in veel van die wijken en dorpen, dus de sociale cohesie, die is er heel groot. Mm. Iedereen kent elkaar en iedereen vertrouwt elkaar ook. Dat is zeker belangrijk. Dus als er dan in zo'n wijk of dorp een paar mensen rondlopen die technische kennis hebben of financiële kennis, organisatorische kennis en dat combineren. En ook mensen die geloven in het belang van die warmtetransitie, dan kan er vaak al een hele mooie start worden gemaakt met een bewonersinitiatief. En we zien dan dat het helpt indien bewoners meer inzicht krijgen in elkaars energiegedrag. En ook de oplossingen die ze, waar ze mee bezig zijn, die ze in de praktijk brengen. En ze komen bij elkaar makkelijker over de vloer, ze zien wat de buren doen. Ze hebben daar zelf vertrouwen in en gaan er dan zelf mee aan de slag. Ik denk dat het inderdaad zo is dat in veel kleinere gemeenten of in dorpjes, maar het kan ook in kleinere wijken zijn binnen een grotere gemeente. Mm. Ja, is er vaak toch meer gemeenschapszin. Men kent elkaar gewoon heel goed. Men wil elkaar helpen. En als je dan als bewonersinitiatief zijnde ook nog eens gefaciliteerd wordt door een gemeente, in financiële zin, maar ook in de zin van het aanreiken van kennis of gewoon het meedenken, het geven van aandacht, dan zien we dat vaak tot hele mooie resultaten leidt.
Ja. En Esther, merk jij dat ook binnen jouw gemeente?
Jazeker. Dat sommige dorpen wel. Ik moet wel zeggen, daar zitten wel verschillen tussen dorpen in. Dus op het moment dat je die gemeenschapszin, dat al aanwezig is in een dorp, dan kan dat heel snel gaan. En dan kan dat heel veel effect, kun je daar heel, heel fijn mee samenwerken. Ik zie ook dorpen waar dat ingewikkelder is. En waar je dus ook echt nog moet zoeken naar een andere manier om het gesprek of om inwoners mee te nemen. Wat ook wel een mooi voorbeeld is, wat dit wel laat zien, is dat we hebben als gemeente in 2013 al gezegd dat we een deel van de opgave voor het toenmalige energieakkoord op ons zouden nemen. Daar hebben we best wel veel windmolens voor gerealiseerd. Daar zijn gigantische discussies aan ten grondslag gegaan. Als je inwoners mee hebt, dan kunnen dingen sneller gaan. Als je het collectief tegen je hebt, dan moet je ook echt wel met elkaar daardoorheen en op zoek naar de antwoorden. Wat dat wel heeft opgeleverd, is dat er is een soort besmettelijkheid in het nadenken over duurzaamheid. En dat is in de jaren na die discussie is dat op goede overlijke ontzettend snel gegaan met zonnepanelen. Dus als je ook kijkt naar in Nederland versus goede overlijke de opkomst van zon op dak. Dan hebben wij als gemeente een enorme snelle sprong. En dat is letterlijk, kon je dat over straten zien uitbreiden. Dus dat is wel van, ik kijk naar mijn buren. Ik kom eens vragen van, hoe doe je dat nou? Hoe los je dat op? Dat zijn dingen die heel generiek zijn, waar je echt wel stappen mee kunt maken. Andersom zien we nu dat een groep inwoners echt lekker vooruit kan met de warmtetransitie, met het isoleren, het vervangen van dubbelglas, et cetera. Maar we zien ook dat er een groep is die nu wakker geworden is, die zegt wij willen. Mm-hmm. En eigenlijk meer hulp nodig heeft om goede keuzes te maken. Dus zij hebben heel erg behoefte aan ondersteuning, aan kennis op het gebied van verduurzaming. Wat zijn nou de beste opties voor mijn woning? Wat kan ik nou het beste als eerste? Wat zijn mijn financiële mogelijkheden? Dus ja, daar zit heel veel kracht. Maar er zit ook een behoefte aan maatwerk achter, die waarvan ik me nu afvraag of wij dat als gemeente kunnen realiseren. En dat vind ik nog wel een spannende, van hoe faciliteer je de behoefte aan individueel advies over de langere termijn voor 20.000 huishoudens?
Ja, precies. Ook die grotere groeiende behoefte eigenlijk.
Ja, om ook die snelheid erin te houden. Want dat is wat je eigenlijk wil. Je wil dat als mensen wakker worden, dat je ze eigenlijk gewoon op een rijdende trein zet en zegt van, ja, nou kom, we gaan. Goed advies.
Ja, precies, maar dat is denk ik ook wel een vraag die bij elke gemeente bijna speelt. En niet specifiek het plattelandse gemeente.
Nee, zeker niet.
Om die groeiende behoefte.
Het verschil zit hem wel in dat als iemand in neem Oldgensplaat, dat is een van onze kleinere dorpen, zegt ik wil iets met mijn huis, maar ik weet niet zo goed wat. Ja. De kans is dat de buurman of buurvrouw een vergelijkbaar huis heeft, is een stuk kleiner. Dus het afkijken van welke isolatiemaatregelen, kan al het verschil zijn dat het huis in kwestie een spouw heeft en de buren niet, bijvoorbeeld. Ja. Dus daar zit wel een uitdaging waar we nu gesprekken over voeren. Ik heb geen idee hoe we daaruit gaan komen.
Dat is
het spannende van de warmtetransitie.
Ja, precies. Maar je hebt wel eerder ook wel eens gezegd, volgens mij hier, net zei je dat ook al, van dat de dorpen wel ook diverser zijn. Ook als het gaat om sociaal-economische samenstelling. En dat ook wel wat doet daarin, hoe je daarmee omgaat.
Ja, daar zit zeker ook een kracht. Hè? Want dat betekent ook altijd dat er een daadkrachtige of een draagkrachtige groep is waar je mee in gesprek kunt, die daar de tijd en de ruimte en de energie voor hebben. En dat daarmee kun je ook wat makkelijker de andere groepen meenemen. Wat je ook wel ziet is dat door die diversiteit hebben de mensen waar wij mee praten, zijn zich ook ontzettend bewust van de buren die, en de buren in de brede zin, want dan is iedereen in het dorp is eigenlijk een buur. Mm-hmm. Dan van de buren die dit moeilijker vinden. Dus wat je ziet is dat daar ook wel een soort brede nuancering zit. Van ik kan wel, maar hoe zit dat dan met de mensen daar? Of hoe zit dat dan? En dat bewustzijn, die belangen, dat is wel heel sterk.
Ja,
En dat vind ik mooi om te zien. Dat vinden mijn collega's ook mooi om te zien. Dus dat maakt het gesprek ook makkelijker.
Ja.
In die zin. Ja.
Ja, nee, het wordt duidelijk dat er natuurlijk kansen liggen op het platteland als het gaat om de warmtransitie, maar natuurlijk ook de nodige uitdagingen nog wel zijn. We zijn een beetje aan het eind gekomen van deze podcast, maar we sluiten af wel altijd met een vraag voor een goede tip voor een plattelandsgemeente die aan de slag wil. Ja, de meeste zijn al op een bepaalde manier aan de slag, maar zitten waarschijnlijk nu ook een beetje op het punt van we moeten meer gaan doen, opschalen. Er is ook inmiddels geld gekomen vanuit het Rijk voor capaciteit. Dus veel gemeenten zijn bezig met die plannen uitwerken. Welke tips zouden jullie willen meegeven naar zo'n plattelandsgemeente die aan de slag gaat met deze opgave eigenlijk? Ruud, heb jij een tip?
Wat ik eerder zei, van ik geloof heel erg zeg maar in die bewonersinitiatieven. Volgens mij zijn die echt cruciaal voor het welslagen van de warmtetransitie. Dus als je als gemeente ziet dat er binnen een bepaalde dorp of wijk mensen actief zijn, wat betreft de energietransitie, dan vind ik eigenlijk dat je als gemeente die groep moet omarmen. Je moet echt laten zien van als gemeente zijn, dan zijn we heel blij dat jullie hiermee bezig zijn. En misschien niet zozeer voor de groep die je als zeg maar een soort van voorhoede zou kunnen kenschetsen. Hè? De mensen die ook wel zonder zo'n bewonersinitiatief aan de slag gaan met het verduurzamen van hun woning. Maar dus met name die groep daaronder, hè? Die wat ook wat minder kapitaalkrachtig is. Juist voor die mensen zijn die bewonersinitiatieven heel erg belangrijk, denk ik. Dus omarm ze, begeleid ze waar mogelijk. Geef ze ook subsidie, zodat zij allerlei activiteiten kunnen gaan uitvoeren om andere bewoners weer mee te krijgen in die energietransitie. Nou, zeg maar, dat is één. Hè? En twee is, als gemeente zijnde bestaat dat faciliteren ook uit het inbrengen van kennis.
Ja.
He, dus, en sommige bewonersinitiatieven gaan heel snel. Die gaan vaak sneller dan wat een gemeente kan bijbenen. En het is belangrijk dat de gemeente dus af en toe ook een inhaalslag kan doen. Zodat ze ook die bewonersinitiatieven die heel snel gaan, met zoveel mogelijk informatie en kennis kan helpen. Dus mijn tip is van intern omarm dat bewonersinitiatief. En extern zorg ervoor dat je voldoende kennis in huis hebt. Zodat je die bewonersinitiatieven ook gewoon optimaal kunt helpen.
Ja, oké. Okay. Bijna twee tips waren het. Heel mooi. Esther, heb jij er nog een?
Ik kan me hier volledig tips. Nou, ja, absoluut. Maar daar moeten we een volgende podcast aan wijden. Ik kan me hier wel heel erg bij aansluiten. Let er wel op dat zodra je een inwonersinitiatief omarmt, dat je ook een verantwoordelijkheid aangaat. Zorg dat je die waar kunt maken. Weet dat de onderzoeken die je gaat doen gaan tijd kosten. Want waar we ook tegenaan lopen is dat ook adviesbureaus gaan mee in het stedelijke narratief. Dat kost ons veel tijd. Ik zou bijna durven zeggen dat soms de helft van de tijd die wij investeren in onderzoek gaat over hoe kijk je op de juiste manier. Hou daar rekening mee. Word niet ongeduldig. Maar ga samen eraan en zorg inderdaad dat je je kennis hebt op tijd en dat je daar op tijd ook mee gaat investeren. Wij zijn heel enthousiast met inwonersinitiatieven aan de slag gegaan. En wij zijn nu ook wel tot de conclusie gekomen dat we eerder in het proces moeten zorgen dat die kennis er is. Dus ik ga me hier wel echt mee aansluiten. Ik vind het een mooi stevig advies.
Ruud. Kijk, dank jullie wel. Oké, hiermee zijn we aan het eind gekomen van deze aflevering. Esther en Ruud, hartelijk dank voor jullie bijdrage. Wil je meer informatie, je aanmelden voor de nieuwsbrief, bijeenkomst of leerkringen? Kijk dan op www.mplw.nl. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.